Loof de Heere, want het is goed onze God psalm te zingen. Ja, het is lieflijk en lofzang betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Hij bepaalt het getal der sterren. Hij roept ze allen bij name. Groot is onze Heere en geweldig in kracht. Zijn verstand is onbeperkt. De Heere houdt de ootmoedigen staande, maar hij vernedert de goddelozen ter aarde toe. Zingt de Heere een loflied toe. Psalm zingt onze God met de citer. Hem die de hemel met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die op de bergen gras doet uitspruiten, die het vee zijn voeden geeft, de jonge raven als ze roepen. Hij heeft geen welgevallen aan de kracht van een paard, noch behagen in de benen van een man. De Heere heeft wel behagen aan wie hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Jeruzalem, roem de Heere, Sion, loof uw God, want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij geeft uw gebied vrede, hij verzadigt u met het vette tarwe, vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit rijp als as. Hij werpt zijn ijs als stukken, wie kan bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, daar vloeien de wateren. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus heeft hij aan geen enkel volk gedaan en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja.
Wel allemaal hartelijk welkom op deze avond. En het is ook bemoedigend dat een aantal van u de Bijbelstudieavond ervoor op hebben gegeven en dat er ook gasten zijn. En wat u al aangaf, het is altijd goed om in de pauze eens kennis te maken met elkaar. Omdat als je weet waar iemand woont, hè, die ook van Israël houdt en vanuit Gods woord echt Israël wil zegenen en wil ondersteunen, dat is ook bemoedigend voor jezelf, dat je dan eens contact kunt maken en ook samen iets kunt ondernemen voor Israël. Nou heeft mijn naam al gehoord, Pieter Benaar, en ik ben werkzaam bij de Stichting Christenen voor Israël. Is dat bij u allemaal bekend, de Stichting Christenen voor Israël? Dus daar hoef ik eigenlijk vanavond niets over te zeggen, want dat zou alleen maar afgaan van de tijd. Ja, toen ik met Gerrit en Anna over deze avond sprak, toen zochten we naar een thema. En toen zei ik heb vorig jaar een keer in België gesproken en ik hou van dat soort thema's. En dat was het thema Israël, bezet. Of boycott, nee sorry, belofte of boycott. Want toen had je ook de start, hè, van de boycott van Israël producten. Dus dat was Israël, belofte of boycott. En dat vatte het eigenlijk vooral op dat moment zo samen. En als je met mensen sprak, dan kwam dat er ook eigenlijk best wel uit. Dan in grote lijnen had je mensen die zagen Israël, ondanks dat het niet altijd even makkelijk is om het uit te leggen, als een geweldige belofte uit Gods woord. En voor andere mensen die zeiden van nou, dat is altijd gedoe, er komt zo nooit vrede, boycotten die handel. Die waren vrij direct daarin. En dat is natuurlijk bekend ook bij u, dat Israël ook heel wat emoties oproept. Nou, wat ik vanavond wil doen als we spreken over Israël, probleem of profetie. Hè, dat is zo'nzelfde soort titel, zo'nzelfde soort thema. Dat ik uiteraard ook een aantal dingen vanuit Gods woord aan u door wil geven. Maar ik wil als het ware ook een stukje emotie aan u doorgeven over Israël. En na de pauze, dan wil ik ook ingaan op vragen. Ik ga er niet vanuit dat ik al uw vragen kan beantwoorden, maar ik denk wel dat ik toch best wel een behoorlijk eind kom. Want ja, ik ben zelf al zo lang met Israël bezig en dan bemerk je dat, dan heb ik het over de laatste 35 jaar, dan bemerk je dat je eigenlijk de Bijbel niet meer kunt lezen zonder Israël. En dat je eigenlijk niet meer kunt spreken over de Heer Jezus zonder ook te beseffen, hè, hij is niet zozeer als een soort, dat was het toen in de jaren 60, hè, Jezus is een soort astronaut op aarde gekomen. Nee, de Bijbel is heel helder, Jezus is voortgekomen uit dat Joodse volk. En dat is een geweldige belofte. Maar dat houdt in, hè, zoals ook een Messias-beleidende Jodin in het verleden wel eens gezegd heeft, Jezus is niet los verkrijgbaar. Als je echt Jezus volgt, als je in Jezus gelooft, dan krijg je als het ware dat Joodse volk, dat krijg je erbij. En ja, je moet je daar toch ook best wel een mening over vormen. Nou, mijn vrouw die heeft van de week, nee het is vandaag maandag, dat kan niet, die heeft vorige week op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort gesproken voor studenten. En toen ze thuis komt, dan zei ze tegen mij, je schrikt dan vaak, hè, dat zijn toch positief christelijke jongelui tussen de 18 en de 22, die allemaal een goede opleiding hebben en die zich hebben ingeschreven voor een hogere opleiding. Die doen wat ze noemen een tussenjaar, dus die willen een stuk extra vorming. Ze zei, je schrikt dan vaak wat voor vragen er komen over Israël, maar ook wat voor opmerkingen er komen over Israël. Dat je bemerkt dat ze helemaal geen relatie vaak zien tussen de Bijbel en tussen Israël, tussen Jezus en tussen Israël, tussen het begrijpen van Oude en Nieuwe Testament en Israël, dat staat voor hen helemaal los. En sommigen zeiden ook van, ja, het is interessant dat u iets deelt over Joods religieuze voorwerpen en over de feestdagen, maar ja, wat moeten we daar eigenlijk mee? En toen dacht ik, wat wonderlijk eigenlijk, dat we ook in onze tijd, hè, terwijl er meer kennis over het Joodse volk en gebruiken en inzettingen en Israël bekend is dan ooit tevoren, dat wij er eigenlijk in verhouding steeds minder mee doen. En wij merken dat ook in ons werk. U kunt zich voorstellen dat een groot aantal supporters van Christen voor Israël, sorry, die zijn qua leeftijd zo dat ze of de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt of net daarna zijn geboren. Dan heb je nog al die emoties, hè, omdat je dat meegekregen hebt uit je opvoeding. Dus daar is een bepaalde link naar de Holocaust, naar de Tweede Wereldoorlog, naar het Jodendom. Maar bij de jongere generatie bemerk je dat eigenlijk niet. En moet het een hele andere invulling krijgen. Vandaar dat wij ook vaak, als we spreken over Israël, he, ook spreken over de wederkomst van de Heer. En dan heb je ook weer een link naar het Joodse volk. En zie je natuurlijk ook, en ik denk dat in dit gezelschap ook best wel bekend is en relevant is, dat als het ware Israël een klok is waarop je kunt zien hoe laat het is op de wereldklok, op de geschiedenis. En dat brengt het eigenlijk voor ons ook als iets heel boeiends. Als je met Israël bezig bent, hè, ik kom nog even terug op dat thema van vorig jaar, boycott of belofte, dan is het eigenlijk het gênante, terwijl wij, en u kent ons werk, terwijl wij dus ook een relatie proberen op te bouwen, hè, met de Joden in Nederland en met de Israëli's, dat je dan moet constateren dat die belofte van, dat die boycott van Israël-producten, dat in de Scandinavische landen enorm veel ophef, enorm veel aanhang heeft in de Lutherse kerk. Dat het hier in Nederland een initiatief is, hè, vanuit ICO en Kerk in Actie. En het wordt natuurlijk versluit, ja, zeggen ze, het gaat ons om de producten die dan geproduceerd worden in de zogenaamde bezette gebieden. Maar als je hun materiaal leest en je spreekt wel eens met hen, dan zie je gewoon dat eigenlijk alles mee wordt genomen. En in de volksmond is het gewoon, Israël-producten worden geboycott. En dat zie je bijvoorbeeld in Amerika, in de Methodistenkerk, in een aantal baptistengemeenten, in de Anglicaanse kerk. En dan zie je, als je het hebt over Israël profetie of probleem, dat veel van dit soort kerken, kerkgenootschappen, maar ook de theologen, de predikanten, de kerkleden en in allerlei commissies, dat ze Israël eigenlijk als een probleem zien. En nou, daar moet je dan een boycott op loslaten. En dat zie je eigenlijk vandaag aan de dag ook, het aantal artikelen, programma's op de tv, artikelen in de krant, maar ook allerlei uitspraken van ministers, van politici, van theologen, die liegen daar ook niet om. Dus ja, we bespreken vanavond eigenlijk een heel actueel onderwerp. Is nou Israël... Sorry, ik heb misschien wat kou gevat of zo. Ik moet eens... Is nou Israël een probleem? En dat moet dan op de een of andere manier opgelost worden. Of is het profetie? Heeft het een relatie naar Gods woord? En dat is best wel eens goed om met elkaar bij stil te staan. Want ik moet u zeggen, ook een van de redenen waarom ik hier vanavond sta is om u vanavond niet alleen toe te spreken en u luistert naar mij, maar in de hoop dat u wat u vanavond hoort en als er dingen zijn die u wilt weten en waar ik niet over heb gesproken, dan kunt u dat na de pauze ook vragen. Maar dat u daar iets mee doet, hè, in uw gezin en familie, als er een verjaardag is en allerlei mensen beginnen over Israël. Of op een kerkenraad, of een broederraad, of gemeenteraad, of hoe het ook allemaal heet. Dat als er iets is over Israël, dat u uw mond open doet. Hè, we hebben als Christen voor Israël hebben we vorig jaar, of het vorige seizoen moet ik eigenlijk zeggen, ons 25-jarig bestaan gevierd. En dat hebben we gedaan onder het thema om Israël niet zwijgen. Nou, u als bijbelkenners herkent dat natuurlijk uit Jesaja, om Sions wil niet zwijgen. Maar dat is natuurlijk ook wat vandaag aan de dag vaak gebeurt. En een paar weken geleden was er bij de EO in de blad Visie was een ingezonden brief van een mevrouw, mevrouw Lammy Lasje uit Meppel. En die schreef iets in de trant van, dat ging dus over het feit dat volgens haar de EO te veel had gezwegen in die periode van de ontruiming van Gush Katif, van de Gazastrook. Dat ze zei, eerst was er het grote zwijgen bij de kerken en nu ook al bij de EO. En ik heb dat toen ook opgenomen in mijn voorbedenbrief, dat ik dacht, ja, zwijg ik misschien ook te veel? Of zwijgen wij als christenen voor Israël te veel? Dat je gewoon bemerkt, als je je mond houdt, dan heb je vaak een leuke verjaardag en een vergadering die loopt. Maar als je op de bres staat voor Israël, dan komt er soms een bepaalde spanning op zo'n verjaardag. Of op zo'n vergadering gaan ineens allerlei mensen friemelen en raar doen. En dan denken we, oh. Maar ik wil u zo aanmoedigen vanavond, hè, buiten alles wat we verder met elkaar bespreken. Alsjeblieft, doe uw mond open voor Israël. Want de meeste mensen die zwijgen en die denken door te zwijgen dat ze, ik zou bijna zeggen, het potje uithalen. Dus het is heel actueel, profetie of probleem. Ik wil beginnen met twee steden. Ik vind het altijd leuk. Wij krijgen tientallen e-mailtjes en berichten en boeken en video's en dvd's, te veel om op te noemen, toegestuurd in Nijkerk. Maar ik wil beginnen met Parijs, want dat is de actualiteit. Luister maar op de radio, klik uw tv maar aan en het gaat over Parijs. En inmiddels ook over Berlijn en Brussel, waar ook allerlei auto's en gebouwen in brand wordt gestoken. Dan is hier de vraag, waarom brandt Parijs? Dat is best wel een vraag, waarom brandt Parijs? Sommige mensen zeggen, ja, er wonen daar allemaal emigranten en die hebben het moeilijk en die hebben geen werk en die wonen in achterstandswijken. Maar ik heb van de week een paar interviews gezien en de jongens hebben sportkleding aan die ik niet eens kan betalen. Die hebben een mobiele telefoon en die hebben weet ik wat allemaal meer. Denk ik, nou, zouden ze werkelijk zo arm zijn? Ik heb hier een artikel en er wordt op gereageerd door tientallen mensen die een e-mailtje hebben gestuurd. En het gekke is dat veel mensen, die valt het op. En ik heb dat eens getest gisteravond en vanmorgen vroeg door op een aantal tv-zenders te kijken. Die valt het op dat die jongelui die dat doen allerlei benamingen krijgen. Maar niemand durft te zeggen dat het islamitische jongeren zijn. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Ze worden emigranten genoemd en de tweede generatie en Noord-Afrikanen en weet ik wat. Maar bijna niemand durft dat te zeggen, dat het islamieten zijn. En misschien denkt u van, wat heeft dat nou met ons onderwerp te maken, of met ons zoals we hier zitten te maken? Dat zal ik zo dadelijk verduidelijken. En deze man die dit artikel schrijft, die zegt, ja, eerst hadden we al die, hadden we de moord in Nederland op Theo van Gogh, en ook die mensen die met de dood werden bedreigd. Daarna hebben we een aantal steden gezien dat de ondergrondse werd opgeblazen. En nu heb je openlijk, het is een vorm van oorlog, van guerrilla-oorlog. En hij zegt, wanneer gaat het Westen zich eigenlijk eindelijk eens serieus verdedigen van wat hier zich afspeelt? En dat is eigenlijk ook de vraag die men zich in Israël stelt. Wat moet er nou nog meer gebeuren? Want in Israël is het natuurlijk ook de vijandschap vanuit islam die dat land onder zeer zware druk zet. Wat moet er nou nog meer gebeuren voordat we onze ogen gaan openen? Nou, die titel, ik weet niet of iedereen die herkent, maar er is een boek, een heel bekend boek van Collins en Lapierre, Is Paris Burning, Brandt Parijs. En dat handelt over het feit dat Hitler op een gegeven moment aan het eind van de Tweede Wereldoorlog opdracht gaf om Parijs in brand te zetten. En de man, de generaal die daar verantwoordelijk voor was, die Duitse generaal, die vond dat zo'n mooie stad. Die kon dat niet over zijn hart verkrijgen. En die heeft ook die opdracht van Hitler niet uitgevoerd. Het is een fascinerend boek om te lezen. Maar deze man zegt, wat de nazi's niet durfden of niet deden, dat gebeurt nu wel vanuit islam. Met andere woorden, laten we onze ogen openen, want het is een vijand om rekening mee te houden. En dat is eigenlijk ook wat Israël voortdurend ondervindt. Wat Israël voortdurend ondervindt en waar ze jammer genoeg geen support krijgen uit het Westen. Er is een mevrouw die reageert en die zegt, ik ben een overlevende van de Holocaust. Als kind heb ik de Holocaust overleefd. En wat ik nu meemaak, die branden, want er zijn inmiddels wel twee kerken en ook een synagoge in brand gestoken. En ook scholen en andere. Maar nog geen moskee. En ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar ze zegt, het doet me sterk denken aan de opkomst van Hitler. Het Westen was zo soft en ze lieten het maar gebeuren. Nou, dan kom ik bij een andere stad. En dan kom ik bij Teheran. En u moet dat maar eens lezen in onze nieuwe krant. Daar staat een artikel over die uitspraak van de president. Dat hij zegt, dat was de titel van zijn toespraak, een wereld zonder zionisme. Nou, deze man, dat zal duidelijk zijn, die heeft absoluut niks met profetie. Maar die ziet Israël als een probleem. En het is eigenlijk in die zin het puntje van de ijsberg. Israël is voor hem een probleem en hij zegt een wereld zonder zionisme. Maar weet u wat mij nou ook weer is opgevallen? Dat is in de hele wereld in het nieuws geweest. En ook onze minister Bot, die heeft de ambassadeur van Iran op het matje geroepen. En dat is in Italië gebeurd enzovoort. Maar wij hebben eigenlijk het vervolg van zijn toespraak, van die president in Teheran, hebben wij eigenlijk niet gehoord. Zou iemand mij kunnen vertellen wat hij nog meer heeft gezegd? Dat is niet bekendgemaakt in de pers. Nou, dan moet u dus Christen voor Israël lezen. Wij hebben dat vertaald en dat vindt u op pagina 25, twee kolommen. En dan vindt u de rest van het verhaal. En de rest van het verhaal, dat gaat over ons. Hij spreekt over, hij citeert dus Khomeini uit 1979... En hij zegt, dit regime, dat zijn de Israëli's, die hebben Jeruzalem bezet. En dan gaat het zo verder. Maar dan gaat hij dus verder door te benoemen dat Iran, dus islam, heeft een probleem met het Westen. En in wezen, hij kan het woord christenen dan niet noemen. Maar hij bedoelt u aan mij. En dan kom ik dus wat mijn onderwerp betreft heel dichtbij. Want de mensen die een probleem hebben met Israël, die hebben ook een probleem met u, met ons, zoals we hier zitten. Dus daarom zeg ik, wat er gebeurt in wat er gebeurt in Parijs, en dat is sinds gisteren ook overgeslagen naar Berlijn en Brussel, en wie weet wat er vannacht gebeurt, dat staat niet op zich. Dat heeft te maken met het feit He, dat daar in het Midden-Oosten iets plaatsvindt, wat eigenlijk aan de ene kant vervulling van profetie is, daar komen we zo op, maar aan de andere kant ook een enorme strijd is, die steeds zichtbaarder wordt in deze wereld. Ik sprak een paar weken geleden iemand, en dat is een uitspraak, ik denk niet dat ik die in de krant of in mijn gebedsbrief moet citeren, want dan krijg je echt problemen, maar die zei, hij zei, in Europa is antisemitisme, en omdat dat steeds duidelijker, hij zegt, in Europa is antisemitisme, en dat laat zien dat we eigenlijk ten diepste Israël niet willen. Maar toen kwam de conclusie, hij zei, en daarom krijgen we Ismaël op onze stoep. En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk wel een hele bijzondere uitspraak. Hè? Het antisemitisme in Europa laat zien dat we toch eigenlijk ten diepste Israël niet willen. En daarom krijgen we Ismaël op de stoep. Moet u eens over nadenken, je moet er heel voorzichtig mee zijn, begrijp me goed, maar er zit een diepe waarheid in en ook een hele diepe geestelijke waarheid in. He, dat als je dus gaat schuiven, om het zo maar te zeggen, met de God van Israël, dan zie je andere machten zie je binnenkomen. U kent allemaal dat Bijbelverhaal over die vrouw die bezeten is met boze geesten en die wordt vrijgezet. Maar dan is daar geen invulling, dan is daar eigenlijk niet de invulling met de Heilige Geest. En dan komen die machten terug, zevenvoudig. En eigenlijk zie je dat min of meer ook in Europa gebeuren. En wil ik u ook oproepen om, als u bidt voor Israël, hè, ook te bidden voor Europa, voor ons eigen land. En het is bijzonder om te zien dat veel voorbidders voor Nederland ook bidden voor Israël. En veel mensen die bidden voor Israël ook bidden voor Nederland. Die voelen aan dat er dus een link is, dat er dus een relatie is. Dus u moet dat maar eens lezen, dat vervolg van die toespraak van de president van Iran. Maar ja, het is onvoorstelbaar dat deze man dat zo heeft kunnen zeggen, maar eerlijk gezegd is het ook niks nieuws. Want toen in 1979 de Shah van Perzië werd verdreven uit Perzië, toen in, ik meen dat het in oktober was, Khomeini daar, hij was een balling in Parijs, toen is Khomeini daar binnengekomen en een van zijn eerste daden is geweest om Jeruzalemdag uit te noemen. Dat is de laatste dag van de Ramadan, de laatste vrijdag van de Ramadan. En dan is het de bedoeling dat in alle steden ter wereld waar een Israëlische ambassade is, dat daar islamieten naartoe gaan en die gaan dan roepen dat Israël gedood moet worden en dat Israël weg moet en enzovoort. Ik wil u daar nog één ding over zeggen. En dat laat ook zien dat je als christen voor Israël wel degelijk iets kunt bereiken. Want sommige mensen zeggen wel eens, nou ja, jullie geven die krant uit en dit en dat, wat doe je? Maar wij hadden daar natuurlijk al lang, wij waren daar al lang van op de hoogte dat dat iedere keer plaatsvond. En het afschuwelijke was dat er meest enge dingen werden geroepen en de politie greep niet in. En als je dan naar Den Haag ging, dan zag je daar tientallen bussen met Belgische nummerplaten, met Duitse nummerplaten en met Franse nummerplaten. Want in die landen was het inmiddels verboden, ik praat nu over 10 jaar geleden, dus 1994-95, in die landen was het inmiddels verboden, maar die mensen kwamen allemaal hier naartoe, want in Nederland mag eigenlijk alles. En wat hebben we toen gedaan? Ik weet niet of je wel eens bij de Israëlische ambassade bent geweest, dat is in een soort, dat is niet het binnenhof, maar het, niet het buitenhof, nee, het is het buitenhof, dat is een doodlopend straatje en in die punt zit dan de ambassade, maar je hebt daar een boekwinkel en nog wat winkels en een hotel. Toen hebben wij in dat hotel een kamer gehuurd. En terwijl daar die hele toestand bezig was, hebben we dat gevideo'd. We hadden een tolk bij ons. Die sprak gelijk alles wat hij zag in Turks of Arabisch, sprak hij in Nederlands in. We hebben diezelfde avond die video gekopieerd en ook nog met commentaar voorzien. Is de volgende ochtend in de bakjes gelegd van de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer. En toen zijn er, dat was toen nog via de RPF, zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer. En toen is het jaar daarop de politie strenger op gaan treden. Dus je ziet, als je actie onderneemt, gelukkig zit ons land nog steeds zo in elkaar, als je actie onderneemt, dat er wel degelijk iets kan gebeuren. Maar ik moet u zeggen, we zijn inmiddels 10 jaar verder. En ik betrap mezelf erop, want van de week werd ik opgebeld. Wat gaan jullie doen aan Iran? En toen dacht ik, oh, ik heb zoveel werk in Nijkerk. Ik heb geen eens tijd om naar Den Haag te gaan. Maar eigenlijk moeten we al het werk in Nijkerk laten liggen. En moeten we naar de ambassade van Iran. En moeten we daar iets gaan doen. Hè? Om te laten zien dat de God van Israël er ook nog is. En dat wij als het ware zijn... Ja, degene zijn die namens hem willen spreken. Nou, ik wil u eens vragen om met mij mee te gaan naar Psalm 83. Dat doe ik eigenlijk de laatste jaren op zo'n beetje elke avond. En toch zeggen mensen nog wel eens van, wat, heb je dat vorig jaar ook gelezen? Ja. Maar het is zo belangrijk als u zegt van, nou, wat zegt Gods woord daarover? Psalm 83 is echt een eye-opener. Het opent je ogen. En die president van Iran, die heeft eigenlijk ook een psalmgedeelte geciteerd. Dat is vers 5. Als hij zegt, komt, laten we als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. En dus deze man die beseft dat natuurlijk niet, maar... Ja, dan zie je dat die psalmen heel relevant zijn. Maar dan staat er in vers 2... O God, houd u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren en uw haters steken het hoofd op. Let goed op wat hier staat. Want zie, uw vijanden, dat zijn de vijanden van God, de God van Israël. Uw haters steken het hoofd op. En dan in vers 4 en 5 zien we... dat het niet over God gaat, maar over het volk. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. En zij zeggen, komt, laten wij als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. En dan in vers 6 zie je weer dat het de haat tegen God is. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd tegen u, dus tegen God, een verbond gesloten. Nou, wie doen dat? Dat vindt u in vers 7, 8 en 9. Ja, dat zijn de Bijbelse benamingen, ook van de hedendaagse volkeren rondom Israël. Nou, dit is, u moet dat voor uzelf ook nog maar eens lezen en biddend lezen. Dit is zo'n eye-opener. Je ziet hier dat die volkeren rondom Israël, die hebben vijandschap naar de God van Israël en naar het volk van Israël. En dat kan wel eens de redding, of niet kan, dat zal de redding van Israël betekenen. Want eerlijk gezegd, hè, als volk, op een gegeven moment win je die strijd niet. Dat is zo vermoeiend, altijd maar weer in oorlog zijn. Ik ben een paar weken geleden op stap geweest met Wiesje de Lange en die zei eigenlijk, sinds het ontstaan van het Zionisme, nu ruim 100 jaar geleden, hebben we nog geen dag rust gehad. Sinds 1948 helemaal niet. En ze zegt eigenlijk sinds de eerste intifada, dat is alweer, wat is het, 10, 12 jaar geleden, er gebeurt zoveel. Ze zeggen, is het helemaal onvoorstelbaar dat je altijd, als je 's morgens wakker wordt, denkt, wat zal er vandaag gebeuren en overleven we deze dag? Maar dat vindt u hierin terug, die vijandschap van de volkeren, en dat zijn niet alleen de volkeren rondom Israël, maar ook, dat wordt eigenlijk wereldwijd opgepakt. En de tijd ontbreekt om alles te benoemen, maar je zou er uren over kunnen spreken. Dan zeggen mensen, ja, maar de meeste islamieten zijn toch oké? Het zijn de echt extremistische groepen. Nou, vorige week zaterdag hadden wij in Nijkerk de Israëlcursus, daar ben ik ook verantwoordelijk voor, en daar sprak Wim Kortenhoeven. Die schrijft ook altijd in de krant. En die kan heel pittig schrijven. Denk maar aan het stukje over vannacht. Dat heeft heel veel stof doen opwaaien. Maar ook, ja, P. Koelewijn zei vroeger altijd, het schept wel duidelijkheid. En dat heeft het inderdaad gegeven. Heel veel mensen, ook binnen het CDA, zijn de ogen geopend voor waar deze meneer van Acht mee bezig is. En vanuit welke organisatie dat hij dat doet. Maar in ieder geval, Wim Kortenhoeven die zei, eigenlijk moet je het omdraaien. Je moet eigenlijk zeggen dat alle islamieten zijn eigenlijk vrij helder, vrij extreem. En je hebt gematigde stromingen. Dus niet de meerderheid is gematigd. En je hebt een stukje fundamentalisme enzovoort. En waarop baseerde hij dat? Hij zei, als je de Koran leest, en dan kun je natuurlijk allerlei versen interpreteren zoals je wil, dan worden toch heel wat oproepen gedaan richting zaterdag, richting Joden en richting zondag, richting ons. En die liegen er niet om. En dat zie je ook vandaag aan de dag. En dan zie je bijvoorbeeld, Jordanië wordt door ons gezien als een gematigd regime. Maar er is een afschuwelijke serie, een televisieserie, over, gebaseerd op de protocollen van Zion. En dat heeft 2 jaar geleden in Egypte, toen het daar draaide, veel ophef gegeven, ook in Europa. He, want daar zie je echt dat ze Joden vermoorden, dat ze de meest afschuwelijke beelden laten zien. Dat is gebaseerd op de kruisvaarders. Maar diezelfde serie, ondanks het protest 2 jaar geleden, draait nu in dat vriendelijke Jordanië. En ruim 1,5 jaar geleden was er in Maleisië, was er een conferentie van islamitische landen. Dat zijn de 57, dus inclusief al die Arabische landen. Die waren bijeen en de president van Maleisië die riep op, net als wat de president van Iran nu heeft gedaan, tot de vernietiging van Israël. En ze stonden allemaal op en ze hebben allemaal geapplaudisseerd. Ook de machthebbers die wij in het zadel houden in Afghanistan, in Iran en of in Irak en noem ze allemaal maar op. En als u iets weet van de Verenigde Naties, dan weet u dat binnen de UN, de United Nations, in Israël spreken ze over de UN, maar dan de United Nonsense. Maar dan weet u dat er een enorme vijandschap is. Dus terugkomend op mijn thema, bijna de hele wereld ziet Israël als een probleem. En dat uit zich met name natuurlijk in de Arabische wereld, de direct omheen. Maar ook landen die dan niet direct Arabisch zijn, zoals Iran en Afghanistan, maar ook in Noord-Afrika, maar ook in een veel wijdere cirkel, de islamitische landen. Maar ook wij in het Westen kunnen er wat van. Maar dat is aan de andere kant het mooie, dat er natuurlijk ook een kant is van profetie. Maar ik wil toch nog een ander vers lezen met u uit Psalm 83... Want ik moet u eerlijk zeggen, maar dat zult u denk ik ook hebben. Soms lees je wel eens verzen in de psalmen over hoe God de vijanden van Israël aanpakt. En dan denk je, nou, dat kan ik maar beter niet hardop lezen. Want dat is, maar hier wordt dat ook genoemd, vers 14. Mijn God, maak hen, dat zijn dan de volkeren, als een werveldistel, als kaf voor de wind. Gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet. Vervolg hen zo met uw storm en verschrik hen met uw wervelwind. Nou, dat zijn nogal woorden, maar dan staat er, overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o Heere. Dus de Heere God die wil die volkeren ook als het ware schudden, opdat ze hem leren kennen. En dat is eigenlijk ook het mooie. En ik wil u gewoon ook wat dat betreft vragen om niet alleen voor Israël te bidden, maar ook voor de landen eromheen. Dat we bidden, dat ze dus als kaf tussen dat koren worden uitgeblazen, want dat is toch een oordeel van God over hen. Maar dat ze in dat proces als het ware de God van Israël leren kennen. En u weet, die islamitische wereld, dat is hele harde grond. Maar we hebben zelf in onze gemeente in Ermelo bijvoorbeeld ook een zendeling in Afghanistan en een in Pakistan. En in die grensgebieden daar. En daar hoor je toch ontzettend veel bemoedigende berichten. Dat heel veel islamieten op zoek zijn naar God. En proberen te ontdekken van, wat gebeurt er allemaal in deze wereld? Want wij hebben dat niet zo als christenen, maar voor islamieten, met name in het Midden-Oosten, die zien een enorme strijd. Die zien echt dat Allah strijdt tegen de God van Israël en vice versa. En ze zijn heel gefrustreerd. Al die oorlogen die ze verloren hebben, die 2 intifadas die eigenlijk nog steeds niks hebben opgeleverd en gaan zomaar door. Dus ze komen tot de ontdekking dat er iets moet zijn wat toch Allah voortdurend in de schaduw stelt. En ja, daar mogen wij dan voor bidden. Ik wil met u gaan een moment naar Ezechiël 36. Dat is ook een bekend gedeelte. En toch ken ik geen gedeelte wat zo helder is over de profetie dan dit gedeelte. Dat is een hoofdstuk wat in de eerste 16 versen handelt over de profetie dat God uitspreekt over het land en over de bergen. En dan vanaf 16, en u moet dat maar eens een paar keer lezen, het is heel mooi om te lezen, vanaf vers 16 over het herstel. En weet u, ik moet zeggen, als wij in dit gezelschap zoals we hier bij elkaar zijn spreken over het herstel van Israël, dan heb je natuurlijk in de eerste plaats over een geestelijk herstel. Maar ik zou bijna zeggen, en laten we ook niet te vroom zijn. Jeremia 31 zegt, Israël is het hoofd der volkeren. Ik zeg dat ook wel eens tegen mensen van nou, laten we maar voorzichtig zijn met wat we over Israël zeggen. Want Gods woord zegt, ze zijn het hoofd der volkeren. Nou, voor deze avond sprak ik nog even met u en dat gaf ik ook als voorbeeld. Een paar maanden geleden kreeg ik een mailtje en wij krijgen zoveel ook leuke dingen toegestuurd. En die persoon die stelde zich de volgende vraag. En hij beantwoordde hem ook. Hij zei, wat hebben 1,2 miljard islamieten, u hoort het goed, er zijn momenteel 1,2 miljard islamieten op deze wereld. Wat hebben die betekend, of wat betekenen ze voor de wereld, voor de wereldbevolking, voor de volkeren? En wat betekenen 12 miljoen joden voor de wereld, voor de wereldbevolking? En hij ging dus uit van het aantal Nobelprijswinnaars. Nou, die 1,2 miljard islamieten, die hebben, zeggen en schrijven, 4 Nobelprijswinnaars voortgebracht. Maar die 12 miljoen joden, 4 volle pagina's, A4'tjes, naam na naam na naam. Dus dan denk ik, wat je als het ware in het geestelijke ontdekt, dat zie je ook al in het natuurlijke. En een paar maanden geleden hadden wij in de krant, dat was ook een reactie op die boycott van Israëlproducten, een Joodse zakenman en die dreef de spot met de wereld. En die zei, oké, jullie mogen voor mij alle Joodse en Israëlische producten boycotten, maar dan moet je ook consequent zijn. Doe dan je laptop weg en doe je computer weg en doe je internetaansluiting weg en doe dit weg. En hij noemde wel 25 uitvindingen op, waarvan u denkt, nou dat is misschien een of andere Japaner of Amerikaan die dat uitgevonden heeft, of misschien een Nederlander, zijn allemaal Joods-Israëlische uitvindingen. En die Bill Gates, die is vorige week in Israël geweest, en die heeft gezegd, ja, dit is het land die iets betekende voor de wereld op het gebied van high-tech. Dus je ziet ook dat in het natuurlijke de Heere God eigenlijk al aangeeft wat een apart volk dat het is. Nou, dan zien we hier in vers 22 van Ezechiël 36. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volkeren, in wier gebied gij gekomen zijt. En waar slaat dat nou op? Dat God zegt, zo zegt de Heere Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam die gij ontheiligd hebt onder de volkeren en wie je gebied gij gekomen zijt. U moet dat maar eens lezen in Ezechiël 36, maar in tientallen andere Bijbelteksten, dat de grote aanklacht van God naar zijn volk is, jullie woonden in het land, in Eretz Israël, en jullie hebben dat land verontreinigd met je afgodendienst, maar jullie hebben ook mijn heilige naam ontheiligd. Ik heb jullie toen verstrooid en toen is precies hetzelfde gebeurd. Waar je ook kwam, heb je de grond verontreinigd door je afgodendienst en heb je mijn naam ontheiligd. En het bijzondere is dat God dan soeverein gaat ingrijpen. En dat lezen we hier in vers 22. God zegt, ik ga iets doen, want jullie hebben mijn naam ontheiligd. En dan moet u eens meelezen met vers 23. Ik zal, zegt God, mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij, het Joodse volk, te midden van hen, de volkeren, ontheiligd hebt, heiligen. En de volken, dus ook wij in Nederland, ook, en de volken zullen weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere Heere, wanneer ik mij voor hun ogen Dus de ogen van de volkeren aan u, het Joodse volk, de heilige, zal betonen. Nou dan, ja, de Bijbel geeft het antwoord al. Hoe doet de Heere God dat? Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. En dat is waar de president van Maleisië en de president van Iran en nou ja, noem alles maar op. Waar, die hebben in wezen hier een probleem mee. Ze beseffen het niet. Ze vallen dus het volk aan. Maar ten diepste waar het om gaat, en dat is ook de geestelijke strijd die momenteel zichtbaar wordt, gaat het om het feit dat Israël tot zijn bestemming komt en dat de wereld dat eigenlijk onderuit haalt. Het aparte is, de versen die hier geschreven staan, 25 en verder, die herkent u allemaal. Die worden wel eens gelezen bij een doopdienst of een evangelisatiedienst. En zeggen, ja, ik zal rein water over u sprengen, gij zult rein worden. Een nieuw hart zul je ontvangen, een nieuwe geest in je binnenste. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven, enzovoort. Allemaal hele mooie woorden. Maar in vers 24 staat, ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. In vers 28 staat, gij zult wonen in het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Dat is een drievoudige belofte. De terugkeer naar het land. En dat God zegt, ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk. En in vers 25, 26 en 27 vind je dus het geestelijk herstel van het volk. Maar u kunt zich voorstellen dat, gewoon even heel strategisch gedacht, als dit werkelijk Bijbelse profetie is die in vervulling moet gaan, je kunt niet tegenhouden dat God soeverein mensen een nieuw hart geeft en vult met zijn geest en al die dingen meer. Maar als hier staat in vers 24 en 28 dat ze terugkeren naar dat land en dat God dan dat zal doen, dan is het heel simpel. Als je dan kunt verhinderen dat ze terugkeren naar dat land, verhinder je tevens dat geestelijk herstel plaatsvindt. Dan, en dat is mooi om te lezen, aansluitend in Romeinen 11. Dat is een gedeelte wat in dit gezelschap natuurlijk ook goed bekend is. Dan kun je als het ware ook heel Romeinen 19 en 11 wegschrappen. Dan stopt alles. En het is natuurlijk uitgebreider. Ik ga er nu kort doorheen, maar u kent het in Romeinen 11 vers 11. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val, door hun ballingschap kun je zeggen enzovoort, is het heil tot de heidenen gekomen, tot ons, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val, dus hun verdrijving uit het land, hun ballingschap, hun diaspora, rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Ik spreek tot u, heidenen, dus niet Joden, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? En hiervoor wordt gesproken over die wilde olijf en die edele olijf. En dat die takken die eruit gebroken zijn, dat er de mogelijkheid is dat ze opnieuw geënt worden. En iemand gaf eens een commentaar op die edele en die wilde olijf. U weet, de edele olijf dat zijn de Joden, de wilde olijf dat zijn wij. En die zei, wat zijn we wild geweest ten opzichte van de Joden. Wat hebben we een afschuwelijke dingen gedaan. Op de boekentafel heb ik een boek dat heet Bloed aan onze handen. Dat is trouwens geschreven door een messiasblijdende Jood, een dokter Brown, een theoloog. Maar ik moet zeggen, dat boek, dat hebben we ook heel veel verkocht. En dat we mensen kregen die zeggen, nou, ik dacht dat ik iets wist van de Jodenvervolging door de christenen. Maar nu ik dit boek heb gelezen, ik heb het met tranen in mijn ogen gelezen. In België hebben we er honderden verkocht. Dat is voornamelijk een katholiek land. En nou, die zijn zich helemaal van geen kwaad bewust. En voor veel mensen is het een hoe zeg je dat, een eye-opener. Hun ogen zijn open gegaan door het lezen van dat boek. Dus dan denk ik, wat fantastisch, als we het hebben over probleem of profetie. Dat, en ik heb maar een kort stukje gelezen, maar er zijn natuurlijk hele hoofdstukken te lezen als je het hebt over vervulling van profetie. Wat fantastisch dat God zijn woord vervult in onze tijd, ondanks de strijd die ermee gepaard gaat. He, maar dat je ook mag zien dat wat we lezen in de Romeinen 11, dat het ook een tot een volheid komt van de terugkeer van het Joodse volk, maar ook voor ons. Dat gaat min of meer parallel. He, als de Heer Jezus spreekt over het einde aller dingen, dan denk ik wel eens, want dan zeggen mensen smalend, ja, er zijn altijd aardbevingen geweest en er zijn altijd oorlogen geweest. Maar wat natuurlijk nieuw is, als je het zo mag zeggen, dat is de omvang ervan. Hè? Er zijn nu wereldoorlogen en de frequentie van aardbevingen neemt alleen maar toe. En denk aan die tornado's in Amerika. Recent hebben ze daar de laagste luchtdruk ooit gemeten. Hè? Je ziet dat alles komt in een soort stroomversnelling. Ook de onrust onder de volkeren. Dus als je het hebt over Israël, dan moet je zeggen van het is niet alleen de vervulling van profetie ten aanzien van Israël, maar ook van de tekenen van de tijd. Hè? En ook van de verkondiging van het evangelie wereldwijd. Dat zien we allemaal parallel lopen over de hele wereld. We leven ook in een global village, hè? In een dorp. Niks blijft meer verborgen. Ik wil afsluiten met twee dingen. Dat is, als je het hebt over Israël, dat het eigenlijk heel bijzonder is, dat na alles wat er in die afgelopen eeuwen is gebeurd, dat er momenteel Joden zijn, dat er momenteel Israëli's zijn, die toch ons durven vertrouwen. Dan bedoel ik gewoon in algemeen, ons als christenen. Dat is echt heel, heel nieuw. Ik heb dat nooit zo begrepen in het verleden, hè, dat zo'n diepe wond is in het Jodendom, wat wij hen hebben aangedaan, en dat momenteel echt geheeld wordt. Dan kom je op Jesaja 40 terecht, hè, troost mijn volk, dat we dat dus ook in de praktijk mogen brengen. En dan zie je bijvoorbeeld, hè, er is een organisatie, Stichting Boete en Verzoening, die maken al die graven schoon op de Joodse begraafplaatsen. Dat is een bijzonder werk, maar dat maakt ook iets los bij de Nederlandse Joden. Dat is echt ongekend. En onze krant wordt op het ogenblik door steeds meer Joden gelezen. Die zeggen van niks ten nadele van het NIW of andere bladen, maar wij vinden in jullie krant zoveel hoopgevend nieuws, ook over Israël en het Jodendom. Dat bemoedigt ons en dat jullie ook op de bres staan voor ons. Dus dat is ook een tijd waarin wij leven. Als je het hebt over Romeinen 11, hè, dat er ook een volheid zal zijn. En dat de Joden tot hun bestemming komen, maar ook komen ze tot hun bestemming in de relatie naar ons. En dan mogen wij ook echt getuigen van wie de Heer Jezus is en waarom we al dit werk zo doen. En dan zie je dat het ook echt een opdracht is van de Heere God, ook vanavond voor u. Want eerlijk gezegd, ik weet niet of u daar ervaring mee heeft, maar Israëli's en soms ook Joden zijn niet de makkelijkste mensen om mee om te gaan. En ze zijn ook best wel wantrouwig, maar ik heb altijd iets dat ik denk van, ik geef hen het voordeel van de twijfel. He, wij hebben eeuw na eeuw na eeuw, hebben we hen de meest afschuwelijke dingen aangedaan. Laten wij nu maar eens de onderste weg gaan. En dan zie je ineens dat er een opening komt. En dat ze zich echt openen, hè, voor ons. En dat je dan ook echt kunt spreken vanuit je geloof in de Heer Jezus. Zoals je misschien weet, wij evangeliseren niet direct. Dat staat niet in onze statuten. Maar wij hebben ook het idee dat niet iets is wat in die zin de Heere God van ons vraagt. We leggen niemand een strobreed in de weg die het wel doet. Maar je zou kunnen zeggen dat wat je in Nederland nu noemt vriendschapsevangelisatie. Hè, dat als je naast Israël gaat staan, dan zien ze dat het je menens is. Ik wil één voorbeeld noemen. Toen die intifade uitbrak, 5 jaar geleden, hebben wij besluit genomen om reizen te gaan organiseren in Israël. En heel veel reisbureaus en ook heel veel christenen die zeiden, heb je een gaatje in je hoofd? Wie gaat er nu reizen organiseren? Maar iedere maand zijn we met groepen gegaan. En op het ogenblik hebben we soms 2-3 groepen per maand. En de Israëli's zeggen, fantastisch dat jullie de moed hadden, hè, om niet alleen als de zon schijnt, bij wijze van spreken, naar Israël te komen, maar ook als het uiterst moeilijk is om dan naar Israël te komen en naast ons te staan. Nou, dan zie je, hè, eigenlijk wat je dan leest in Ezechiël 36, dat God zegt, ja, ik ga jullie een nieuw hart geven, dat hart van steen haal ik uit jullie binnenste. Ik denk dat als het ware de Heere God ons als beweging en als christenen en als kerken gebruikt, hè, om dat hart als het ware zacht te maken, om daar een echt hart van te maken, om het zomaar te zeggen. Dat is heel mooi om te zien. En ten tweede, ik zie toch ook, als je het hebt over tekenen van de tijd, ik vind dat een fascinerende ontwikkeling, maar ook ten dele best wel beangstigend. Daar schrijft in allerlei bladen Jaap Spaans uit Hogeveen over. Dat is het feit dat wij natuurlijk toch in een soort situatie terechtkomen van Big Brother is watching you. Hè? Hoe zeg je dat? Dat we overal volgbaar en meetbaar en controleerbaar zijn. Aan de ene kant schrik je daarvan, aan de andere kant denk ik, waar Daniël en waar Johannes in zijn boek Openbaring over spreekt, ook dat zien we in sneltreinvaart realiteit worden. Dus het is aan de ene kant beangstigend, aan de andere kant denk ik, ja, de Heer heeft het gezegd. Hij heeft gesproken over het herstel van Israël. Hij heeft gesproken over het evangelie over de hele wereld. Hij heeft gesproken over Barendsweeën, die de tweede komst van zijn zoon in zullen luiden. Dus dit soort zaken, hè, over het feit dat de Openbaringen zegt, als Jezus komt, ieder oog zal hem zien. Nou, dat was zelfs misschien 10 jaar geleden nog niet technisch gezien mogelijk, maar dat zien we vandaag aan de dag. Binnen een minuut zal iedereen op zijn telefoontoestelletje, op zijn tv aanklikken, op zijn computerscherm, en de hele wereld zal de wederkomst van de Heer Jezus kunnen zien. Dus aan de ene kant is het best wel beangstigend, dingen die gebeuren. Aan de andere kant is het ook heel bemoedigend. Dus ja, als je het hebt over het thema van vanavond, Israël, probleem of profetie, ja, dan zal het duidelijk zijn dat eigenlijk de meerderheid van de wereldbevolking Israël als een probleem ziet. En je vindt dat op allerlei mogelijke manieren terug. Maar dat er gelukkig ook een kern is, en dat zijn met name de christenen natuurlijk, die Israël zien als vervulling van profetie. En dat is heel erg mooi, want dat is toch de kurk waarop het geheel drijft. Hè? Wij hoeven niet zozeer in de meerderheid te zijn. Als wij in staat zijn om onze mond open te doen, als wij in staat zijn om echt ook voor Israël op de bres te staan, ook in de voorbeden, nou dan zal de Heer geopende wegen geven, hè, om werkelijk tot zijn doel te komen met Israël en ook ons als kanaal te gebruiken. Goed, voordat we de pauze hebben, wil ik iets zeggen over de collecte. U heeft op uw stoel heeft u deze kaart gevonden. Die zat trouwens ook bij de laatste krant. En dan ziet u een voedselpakket. En in de krant staat daar een verhaaltje over, maar hier wordt het samengevat. Wij hebben, zoals u weet, die grote actie van Breng de Joden thuis. We hebben dat in het verleden met Exobus gedaan. Sinds 2 jaar doen we dat met Ebenezer. En ja, het bijzondere is dat we momenteel ook via het Joodse Agentschap betrokken zijn bij de terugkeer van de Ethiopische Joden. En dat betekent, hè, normaal werden er zo'n 300 per maand keerde er terug, maar momenteel zijn dat er zo'n 600 per maand. En gezien de onrust in Ethiopië en ook de hongersnood en de oorlogen die weer uitbreken, is dat erg belangrijk dat we daarmee bezig zijn. Maar parallel met wat we doen van Breng de Joden thuis, bezoeken we ook heel veel Joodse gezinnen. En dan kun je natuurlijk wel spreken over Israël is het land van belofte en de Bijbel geeft aan dat je daar naartoe moet. Maar de realiteit is dat veel van die mensen zeggen, ja, maar we hebben nu armoede, we hebben nu eten nodig. En Koen Kalier, die heeft, dat is onze contactpersoon daar, die reist voortdurend door al die republieken, bezoekt echt honderden adressen per maand. Dat is onvoorstelbare energie die die man heeft. Die heeft gezegd, ik wil zo'n 25.000 tot 30.000 voedselpakketten bij de Joodse gezinnen brengen. Zodat in de tijd dat ze nog moeten wachten, want papieren moeten in orde gebracht worden en al die dingen meer. In de tijd dat ze nog moeten wachten, dat ze gewoon weten, we zijn er voor hen en we laten ze niet in de steek. Dus ik hoop zo dat met wat ik gedeeld heb voor de pauze, dat u daar ook echt iets mee kunt in uw eigen leven. Dat het u activeert om te bidden voor Israël, maar ook op de bres te staan voor Israël, te spreken. Maar ook te zien dat het, zoals ik al zei, het is niet het enige teken. Wereldwijd zie je heel veel tekenen die erop duiden dat, wat ze vanuit het Jodendom zeggen, we leven echt in een messiaanse tijd. Hè? De voetstappen van de Messias zijn hoorbaar. Dus dat is best wel bijzonder dat wij met dat oog op Israël daar veel meer in herkennen dan een doorsnee Nederlander. Die leeft zo zijn leven en is zich soms amper bewust in de tijd waarin die leeft. Wij gaan een lied zingen en dat is lied 36. Dat is ook heel toepasselijk. Dat is ook een mooi lied wat het Hollandkoor ook altijd zingt als slot van een concert. Lichtstad met uw paarle poorten. Dat is lied 36. En dan wil ik afsluiten met gebed.
Lichtstad met uw paarle poorten, wondere stad zo verbouwd. Neem er eens mee op deze aarde, ooit in eerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefde stem. Daar geen rouw meer en geen tranen.